Goedenavond. Ik wil iedereen van harte welkom heten op de commissievergadering van 1 maart 2016. Ik wil welkom heten aan de commissieleden, de leden van het college, de kijkers en luisteraars thuis en de aanwezigen op de publieke tribune. De heer De Wild is vanavond verhinderd. Aan de agenda is op 25 februari punt 2a toegevoegd. En dat is het kennismaken met de leden van de adviesraad Sociaal Domein. U wordt voorgesteld om de agenda zo vast te stellen. Ik zie geen tegensputteren. Gaan wij naar agenda punt nummer 2a, zojuist aangekondigd. Het kennismaken met de leden van de adviesraad Sociaal Domein. Hiervoor wil ik eerst het woord geven aan wethouder meneer Hefting. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Het is het college, en ik in het bijzonder moet ik wel zeggen, een groot genoegen om u voor te kunnen stellen aan de leden van de nieuwe adviesraad Sociaal Domein. Benoemd door het college vanochtend op grond van een door u aangenomen verordening en het resultaat van een sollicitatieprocedure die misschien wat lang geduurd heeft, maar waarin wij zeer zorgvuldig zijn geweest. Waarbij niet de gewenste 5, maar de nu aanwezige 4 leden uit hebben geselecteerd. Omdat wij het verstandig vonden ons hiertoe te beperken en niet de keuze voor anderen te maken. Er blijft dus 1 vacature over. Maar we hebben afgesproken dat de Raad in deze samenstelling zijn werkzaamheden gaat beginnen. En op zoek gaat naar... Aan wat voor iemand hebben we nu nog behoefte? Wij blijven uiteraard ook rondkijken. Wie weet gaat daar nog wel eens een keer een advertentie voor geplaatst worden. We gaan er in elk geval actief mee aan de slag. Maar hebben er doelbewust voor gekozen om dat eerst met deze 4 leden. U ziet ze nu op de voorste rij van de publieke tribune zitten. Zij gaan zich zo even persoonlijk aan u voorstellen met een rondje. En daarna zal de kersvers benoemde voorzitter, de heer Bartow, nog even het woord tot u richten. Zoals gezegd, het college is heel verheugd dat wij weer een adviesraad hebben, opvolger van de WMO-adviesraad, waar we een jaar geleden nu ongeveer afscheid van hebben moeten nemen. En het eerste werk ligt al daar. Ze zijn hard aan de slag. Daar zal de heer Bartow straks ongetwijfeld even iets over zeggen. En wij zien zeer vooruit naar de samenwerking van dit adviesorgaan van het college. Wiens werk u ongetwijfeld ook zult tegenkomen in de toekomst. U heeft er in de afgelopen periode regelmatig naar gevraagd van... Wat zou de adviesraad hiervan hebben gevonden als die er zou zijn geweest? Nou, vanaf nu is dat dus het geval. Dus laten we hopen dat zeer zal gaan gebeuren. Mag ik de leden uitnodigen om het rondje te gaan maken zoals we dat hadden afgesproken?
Dank u wel. Ondertussen vertel ik even wie de leden zijn. Die gaan zich nu voorstellen aan de raadsleden. Dat zijn de heer Bartol, mevrouw Glory, mevrouw Konijn en de heer Monuri. Dan gaan wij nu verder met het woord geven aan de heer Bartol. Ik neem aan voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein. Gaat uw gang.
Ja, goedenavond raad. Ja, ik ben inderdaad gevraagd of aangewezen, ik weet niet precies hoe het naar het proces ging, maar tot voorzitter van deze raad, van de adviesraad van het Sociaal Domein. En zoals u gezien hebt, we zijn met vieren op het ogenblik en we gaan kijken hoe ver we daarmee mee komen. We zijn in de afgelopen week één keer na onze formele voordracht bij elkaar geweest en zijn op een soort transitiemodel gekomen van waar we heen gaan. We maken nog een plan van aanpak, wat onze aanpak is op vraagstellingen die komen vanuit de raad, maar ook van wat wij de raad misschien wel ongevraagd zouden willen aanbieden. Dus nogmaals, er liggen nog wat ambitie binnen de groep. Daarnaast proberen we ons ook te verdiepen in het dossier van zowel WMO, de jeugdwet, als in de participatiewet, wat niet voor iedereen allemaal even gesneden koek is. Dus daarin gaan we ook een stuk kennisverdieping nog invullen. En gezamenlijk proberen we tot een advisering te komen naar de raad, zowel op vragen van de raad, maar ook als ongevraagd advies. Dat is ook een actie die wij niet uit de weg zullen gaan, hebben we afgesproken. Dus wat dat betreft hoop ik dat wij daarmee u kunnen adviseren en wellicht ook uw vragen kunnen beantwoorden. Wij gaan volgende week met een externe consultant kijken of we inderdaad onze strategie vast kunnen stellen en een plan voor aanpak kunnen vastleggen. En de uitkomsten daarvan zullen we kijken hoe we dat kunnen delen, of met de raad of met de wethouder. Dus dan moeten we even kijken hoe we dat invullen. Maar goed, dat is ongeveer de status waar we nu zitten. Zijn er verder nog vragen voor dit moment van u?
Ja.
Meneer Bartol, wilt u, als u uw knopje uitdoet, dan kan ik meneer Groot het woord geven. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel voor deze introductie en veel succes. Wij zien u ook als verlengstuk van de cliënten, degene om wie het uiteindelijk draait. Dus gaat u in uw strategie ook aandacht besteden aan contact met die groep?
Het ligt in de lijn van de ontwikkelingen wel dat wij inderdaad contact gaan zoeken met de cliëntengroepen die in de drie segmenten zeg maar zitten. En we zullen ook actief gaan kennis maken en kennis nemen van wat er in de BEMSA speelt in die segmenten.
Dank u wel. Ik zie verder geen vragen. Dan wil ik... de meneer Lange.
Nou, wellicht een opmerking. Ook onze fractie wenst de nieuwe cliëntenraad heel veel succes. En de complimenten gaan ook uit naar het college. Met name portefeuillehouder de heer Hefting, die er toch in geslaagd zijn om binnen een jaar, na alle commotie, met deze cliëntenraad weer van start te gaan. Bij deze.
Dank u wel. Dan wil ik u danken. U mag weer plaatsnemen op de tribune. En ik wil u allen veel succes wensen met uw adviestaak. Wij gaan naar agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 9 februari. Er zijn geen opmerkingen ingekomen bij de griffier. En het voorstel is om de besluitenlijst ongewijzigd voor te stellen. Maar ik zie meneer Vink. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben de besluitenlijst in onze fractie bekeken en is even goed doorgelezen. En we willen onze complimenten daarvoor geven aan degene die deze heeft opgesteld. Want hij is echt anders dan de voorgaande keren. En we zijn er erg blij mee. En dit is niet alleen in het kader van de complimentendag die het vandaag is, maar gewoon echt gemeend ook.
Helemaal goed. Dank u wel. Het gaat nog even over wijzigingen gevraagd zijn. Daar zie ik verder geen opmerkingen over. Zijn er naar aanleiding van het verslag nog vragen of opmerkingen bij de commissieleden? Niet, dan stellen we hierbij de besluitenlijst vast. Wij gaan naar agenda punt 4. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Van Beek. Zijn er vragen voor? Ik zie daar een hand en daar en daar drie mensen. Mevrouw Jonk, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding van de beantwoording van onze technische vragen hebben wij nog de volgende vraag. Onze technische vraag ging over de ondersteuning van organisaties en verenigingen in Beemster door het brandweerkorps Beemster. En onze vraag daaraansluitend is, kunt u aangeven welke verenigingen, stichtingen enzovoort niet meer ondersteund worden bij door Brandweer Beemster bij hun activiteiten?
Mevrouw Van Beek.
Het is niet zozeer dat de verenigingen en organisaties niet meer ondersteund worden. Op een van de evenementen waar de brandweer zichtbaar aanwezig was, dat was de autocross tijdens de Beemster Feestweek. En daar hebben we toe besloten dat ze niet meer op het terrein aanwezig zijn. Maar ze blijven natuurlijk wel ondersteunend en uitdrukken op een moment dat het nodig is. En er zijn verder geen organisaties die niet ondersteund worden. Het is alleen zo dat we zeggen de verantwoordelijkheid ligt bij de organisatie, voor elk evenement bij de organisatie zelf. En daar waar het gewoon nodig is dat de brandweer uitdrukt, rukt zij gewoon uit. Dus in die zin is het verschil. Maar het is niet zo dat ze niet meer ondersteunend zijn of er niet meer zijn.
Dank u wel. Dan gaan we naar meneer commandeur. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Beek, in april, en dat is al volgende maand al, is er onder uw leiding de eerste verkiezing. En daar bent u ook verantwoordelijk voor. Ik vraag mij af, heeft u al een idee hoe dat aangepakt gaat worden? En dan denk ik met name aan de plaatsing en de hoeveelheid stembureaus. In Den Landen wordt verluid dat verminderd zou zijn, omdat men er al vanuit gaat dat de opkomst buitengewoon laag zal zijn. Ik wil graag uw standpunt in deze. Dank u wel.
Meneer commandeur.
Wel, mevrouw Van Beek.
Ja. Het college heeft een besluit genomen. Het gaat over een referendum, hè, wat op 6 april zal plaatsvinden. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij wel zoveel mogelijk stembureaus overzetten in de dienstverlening naar onze bevolking toe voor degene mensen die graag toch hun stem willen uitbrengen op het moment dat het referendum daar is. Aan de andere kant hebben we vanuit ook het ministerie te horen gekregen dat we vooral ook op de financiën moeten letten. Want we verwachten in de toekomst misschien wel meer referenda. Dus ook daar is het. En er is een minder uitkering vanuit het Rijk voor dit referendum. Dat is anders dan bij de verkiezingen. Dus het bedrag voor het referendum is lager dan de uitkering die we krijgen bij verkiezingen vanuit het Rijk. Dus ook daar hebben wij rekening mee gehouden. We zullen het gemeentehuis, de MFC in Zuidoost en de kerkhaan zullen zoals gebruikelijk op dezelfde tijden open zijn. Volgens mij van 's morgens 7 tot 's avonds 9. Daarnaast zullen er ook nog twee stembureaus zijn in Zuiderhof in Zuidoost-Beemster en hier op Middelwijk in Middenbeemster. En die zullen alleen open zijn tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Zodat de mensen die, de wat oudere inwoner van ons in die omgeving hun stem uit willen brengen, in ieder geval wel hun stem kunnen uitbrengen. Het stembureau in Noord-Beemster zullen wij niet openen. Wij verwachten dat de mensen naar de kerkhaan kunnen gaan. Er is ook veel parkeergelegenheid. En daarmee proberen we dus ook wat aan de kosten te doen. En dat is niet omdat we het referendum niet belangrijk vinden, maar wel omdat we gewoon iets aan de kosten in de gaten moeten houden.
Dank u wel. En er was er nog één vraag. Mevrouw Van Boven, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag naar aanleiding van de evaluatie van de Beemster Feestweek. U heeft gesteld dat er meer aandacht komt voor paarden en ponies op de boerderijmiddag. Is dat een consequentie alleen voor de Beemster Feestweek of hebben andere evenementen ook van die beslissing last?
Dank u wel, mevrouw Van Beek.
Ja, last. U heeft het over de paardensport. Het gaat even over de veulens. Bij de Beemster Feestweek verwacht ik geen veulens meer terug te zien. Bij dit soort evenementen. Maar dat is, kijk, als het bij de ponyclub is of bij een paarden, dan vind ik dat een ander verhaal dan wanneer we hier op het midden op het plein, op het marktplein, paarden en met veulens hebben. Want we weten allemaal dat de moeder hun kind graag wil beschermen. En in de drukte dat veel commotie kan geven. En begrijpelijk gedrag van dieren in deze. En dat vinden wij niet, of tenminste, ik vind dat niet verantwoord waar er veel publiek aanwezig is. En ook andere dieren aanwezig zijn die elkaar daarin kunnen versterken. Dus dat vind ik hier op dit moment, zeker voor rondom Beemster Feestweek, niet verstandig. Bij andere evenementen is het nog niet aan de orde geweest. Ik ken ze niet waar nog veulens anders zijn dan wanneer het op een manege of een ponyclub is. Want dat vind ik een heel ander evenement.
Ik wil het dan heel even wat meer toelichten. Het ging mij niet specifiek om de veulens, maar u heeft gezegd we gaan meer aandacht geven voor de paarden en de ponies. Dus ik bedenk dan de harddraverij. Dat was eigenlijk mijn enige idee. Of u daar dan ook beperkende maatregelen gaat doen?
Bij de harddraverij, dat is een heel ander verhaal. Hè? Want daar waar een paard, een drafpaard, is al een heel andere, heeft een heel ander stramien dan een tuigpaard. En waar een veulen met de drafpaard mee rent, is het een hele andere omgeving dan waar een veulen staat met heel veel publiek omheen. Dus sowieso is dat evenement een ander soort evenement dan een evenement waar het hier gaat rond de feestweek.
Dank u wel voor de beantwoording. Dan gaan wij over naar agenda punt 5. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Zeeman. Wethouders zijn verplicht in de gemeente te wonen waarvoor ze zijn benoemd, tenzij de raad hiervoor ontheffing verleent. Dit kan telkens voor de duur van een jaar en dat is eerder door de raad besloten. Het raadspresidium stelt de raad voor om deze ontheffing opnieuw voor een jaar te verlenen. Wie wil het woord? Meneer Vink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eens even gekeken wat we vorig jaar voor stukken kregen over hetzelfde punt. En tot mijn genoegen kon ik vaststellen dat het echt inhoudelijk een heel ander stuk was. En dit stuk gaat gewoon over waar het over gaat. Er zijn twee partijen die deelnemen aan een coalitie. Die hebben in hun eigen gelederen gekeken en daar geen geschikte en tegelijkertijd beschikbare kandidaat gevonden. En om zich heen gekeken en vervolgens hebben die ieder iemand gevonden die bereid is om deze taak op zich te nemen. En waarvan wij na 2 jaar toch kunnen constateren dat ze dat ook goed doen. Wederom een compliment, maar ik denk dat ik dit vanavond ingehouden. Wij gaan dus akkoord.
Dank u wel. Meneer Lange, Beemster Polderpartij.
Dank u, voorzitter. Beemster Polderpartij stemt in met dit voorstel.
Dank u wel. Wie kan ik het woord geven, meneer commandeur? CDA.
Ja, het zal u niet verbazen, maar wij gaan akkoord met dit voorstel.
Dank u wel, mevrouw Van Boven.
Fractie VVD gaat ook akkoord.
Dank u wel, meneer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. De politieke discussie over die ontheffing hebben we vorig jaar gehad. En wij hebben daarna voorgestemd. En we zullen nu ook voorstemmen voor dit voorstel. De omstandigheden zijn bijzonder genoeg, denk ik. Maar die hebben we gewisseld. Alleen in de één brief van de heer Butter geeft hij nog een beetje bijna overmoedig aan dat hij de stelling aandurft dat de gemeenschap niets merkt van zijn, zeg maar, woonachtig zijn buiten de polder. Dat is natuurlijk in zichzelf een stelling die niet juist is, want we hebben het er nu over en wij zijn ook de gemeenschap, dus we merken het wel degelijk. En buiten dat, als je die stelling aandurft, moet je hem ook bewijzen. En dan daag ik u uit om een onderzoek te doen en iedere beemseling te bevragen. Maar kortom, ik vind dat een wat overbodige passage, te meer omdat het geen bijzonder criterium is. Het maakt de afweging niet anders of sneller. Kortom, een overbodige passage, maar ik ben blij dat u het aandurft. Maar per definitie, de stelling is onjuist. Dank u wel.
Dank u wel. Wil iemand van het college nog?
Voorzitter, ja.
Nee?
De heer Groot.
Meneer commandeur.
Gewaagd van een stelling, ja, dan daag ik hem aan om de onjuistheid van de stelling aan te tonen. Dat zal u ook niet lukken, denk ik.
Wij het erover hebben, meneer commandeur, bewijst dat ik gelijk heb. Want we merken het dat hij buiten de polder woont. Want we moeten het erover hebben, dus we merken het. Dank u wel.
Dank u wel. Dit voorstel kan als A-punt worden geagendeerd voor de aansluitende raadsvergadering. Wij gaan over naar agenda punt 6. Vragen aan de portefeuillehouder, de heer Hefting. Wie heeft er vragen? Ik kijk rond. Ik zie 3 vingers. Ik begin nu met meneer Heijmans, D66.
Dank u wel, voorzitter. In onze schriftelijke vragen hadden we een uitleg willen hebben over buurtzorg en meer van dat soort zaken. En toen werden we gewezen naar een brief van 17 februari, waarvan ik me dus niet kon herinneren dat ik hem gekregen had. Maar dat kan dus ook heel goed aan mij liggen. Als u de brief doorleest, dan valt het op dat het familiehulp, dus CQ buurtzorg, een transitievergoeding krijgt. In deze brief van 17 februari wordt ook gesteld dat deze transitievergoeding wordt beschouwd als een subsidie. En dat ook andere hulpverleners, hulpverlenende organisaties, daar een beroep op kunnen doen. En het doel van deze, dit hele transitiegebeuren, moet ik even citeren, maar ik moet even zoeken waar dat nou precies zit. Het is een nadeel als je het niet op papier hebt staan. Maar via de... Even kijken. Jullie hebben wel geduld, hè? Ja, ik heb het gevonden. De subsidie heeft als doel het realiseren van een warme transitie van cliënten en medewerkers en het stimuleren van de innovatie in dienstverlening en bedrijfsvoering bij de thuisondersteuning. Nou vraag ik me toch af, de cliënten en de medewerkers worden overgenomen en dan moeten wij dus nog geld voor betalen om een soort warme transitie te waarborgen. Het lijkt mij gewoon, ze nemen het over en ze moeten gewoon doen wat ze moeten doen. Dat is mijn eerste vraag. Dan heb ik nog een tweede vraag. Er wordt gesteld dat er voldoende aanbieders zouden zijn. Maar dat zowel Beemster als Purmerend toch door willen gaan met familiehulp. En dat in de andere gevallen niet onderzocht is wat de resultaten zouden zijn als je met een ander in zee zou gaan. Het lijkt me toch als je concurrerend een beetje wil werken, dat je ook andere aanbieders de gelegenheid moet geven om hun standpunt weer te geven. Maar ik lees uit de brief dat u eigenlijk uitsluitend met familiehulp door wil gaan, zonder anderen te bekijken. En dat lijkt me niet juist. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Hefting.
Dank u wel, voorzitter. Uw eerste vraag was eigenlijk meer een stelling, maar ik zal hem als vraag beschouwen en hem als zodanig beantwoorden, meneer Heijmans. Wij hebben op verzoek van buurtzorg besloten om de gevraagde transitievergoeding ook zo te betalen. Het faillissement van TSN hield in dat de dienstverlening dreigde te stoppen en dan moet je snel iets doen. Buurtzorg, onder een nieuw te vormen stichting Familiehulp, was bereid om in deze regio, veel gemeenten in Nederland hebben dat aanbod ook gekregen van buurtzorg, dat over te nemen, maar wel volgens een andere methodiek. Het is, en daar komt het woord warme overdracht van dat soort zaken ook vandaan. Buurtzorg werkt op een heel andere manier. Clustert veel meer groepen van medewerkers en groepen van cliënten. Bundelt ook de financiering daarvan en bundelt ook de verschillende aarden van de hulp die thuis verleend wordt. Dat zijn teams die behoorlijk zelfstandig kunnen werken. Het zijn nog niet helemaal zelfsturende teams, maar er ontbreekt een behoorlijke managementlaag in de organisatie van buurtzorg als je dat vergelijkt met de traditionele thuishulporganisaties. Dat is een concept wat in het oosten van het land zeer succesvol tot stand is gekomen en uitgegroeid is ook. En de heer Jost Blok, de eigenaar van buurtzorg, heeft de gelegenheid te baat genomen om dat verder uit te willen rollen in het land, gebruikmakend van het faillissement van TSN. Alleen zonder meer één op één overnemen van cliënten en medewerkers was voor hen niet aan de orde, omdat de andere manier van werken ook een investering vraagt. En de investering die kon buurtzorg niet doen van dezelfde vergoeding die voor de uren en de cliënten die daarvoor stonden voor TSN. Wij konden daar niet van afwijken omdat middels aanbesteding het in de tijd gegund was aan TSN. Andere gemeenten in de regio Zaanstreek Waterland hebben middels een zogeheten mini-tender. Gedurende een week is nog een uitvraag geweest van kunt u het aanbod van buurtzorg op dezelfde manier invullen en geen van die aanbieders kon dat. En daarmee heeft men volgens de juristen van die gemeenten het fenomeen staatssteun weten te omzeilen. De juristen van de gemeente Purmerend, onze juristen, zijn van mening dat van staatssteun geen enkele sprake kan zijn. Dat dit alles is duidelijk uitgelegd in de brief van 17 februari. Dus wij zijn in zee gegaan met buurtzorg onder betaling van die gevraagde transitievergoeding. En tegelijkertijd, om te voorkomen dat je in een juridische kwestie terecht zou komen op het punt van aanbesteding, op het gebied van aanbestedingsrecht, is gezegd naar rato, en het gaat om die 28% van de cliënten die buurtzorg afnemen, dus naar rato, dus 128ste daarvan, hebben we beschikbaar gesteld als innovatiesubsidie voor ieder andere aanbieder in dit domein. Die is gerechtigd om die subsidie aan te vragen om op dezelfde wijze te gaan innoveren zoals buurtzorg dat ook doet. Die heeft hem dus impliciet al aangevraagd en gekregen. Dat moet formeel nog gebeuren, maar dat is onderdeel van de deal, kun je zeggen. En de andere stellen we in staat om, nou kun je twee dingen doen. Kun je zeggen van ik heb dat geld beschikbaar en ik zie wel wie er komt. En wat we ook zouden kunnen doen, en daar denken we nu nog over na, is van oké, als die subsidie er dan is, dan kan ik ook naar andere partijen stappen en zeggen van ik heb geld beschikbaar voor jou om te innoveren en laten we eens praten over hoe je dat kan doen. En daarmee dus een stap zetten in de kwaliteit, in de innovatie, in de transformatie, in het meer verbinden van de kolommen die we nu naar ons toegekregen hebben, om daarmee te zorgen voor een betere kwaliteit van. Buurtzorg is voor ons echt een stap geweest in het denken over van hoe wil je en kun je dingen anders doen. En dat hebben we met graagte op die manier ook aangegrepen, ook in het licht van het losmaken van de inkooporganisatie Zaanstad, waarin we veel meer maatwerk willen kunnen leveren. Van de ene cliënt heeft nu eenmaal op een andere manier andere soorten van zorg nodig dan de andere. En wij zijn op deze manier in staat om dat ook beter te kunnen leveren. Dus alles bij elkaar, en ik hoop dat dat in elk geval uit de brief van 17 februari spreekt, zijn wij zeer tevreden met de manier waarop dat is opgelost. En die manier is naar mening van onze juristen, en het college ondersteunt dat uiteraard ook in zijn besluit, het hele fenomeen staatssteun als risico geëlimineerd. Dat is wat we daarvan van vinden. Ik hoop dat ik beide vragen beantwoord heb met dit betoog, meneer Heijmans. Ik moet even kijken hoe u ze precies had geformuleerd. Ja, ik denk dat ik daarmee de beantwoording heb gedaan. Ja.
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen, mevrouw Van Boven?
Dank u wel, voorzitter. Ik heb drie vragen over uw brief, gedateerd van 6 januari 2016, over de financiële tussenstand transitie jeugd. U verwijst hierin naar het woonplaatsbeginsel, dat in combinatie met een speciale zorginstelling in Beemster voor hogere kosten zorgt in 2015, die kennelijk niet doorbelast kunnen worden aan de andere gemeenten waar de ouderlijke macht ligt. Mijn eerste vraag is, klopt die constatering? Mijn tweede vraag is, geldt dat ook andersom? Zijn er Beemster kinderen die elders zorgkosten veroorzaken, zodat zij in de andere gemeente onder het daar geldende woonplaatsbeginsel vallen? En de derde vraag is, kunt u ons vertellen of Beemster inmiddels in aanmerking komt voor de compensatieregeling zoals in de brief staat? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hefting.
Ja, wij maken in die brief van 6 januari gewag van één instelling die zich inmiddels zo heeft weten te specialiseren in de opvang en behandeling van autistische jongeren, dat ze ook steeds meer gevonden worden vanuit het land als gespecialiseerde instelling. Zolang kinderen onder het bevoegd gezag van hun eigen ouders vallen, geldt dus het woonplaatsbeginsel. Nee, het woonplaatsbeginsel geldt altijd, maar zolang ze onder het gezag van hun eigen ouders vallen, is gewoon de woonplaats van die ouders is bepalend voor welke gemeente draagt de kosten van opname in deze instelling. Of vergoeding van de werkzaamheden door deze instelling. Als er sprake is van voogdij, dus als ouders aan de ouderlijke macht zijn onttrokken, dan is de vestigingsplaats van de instelling is bepalend voor de bepaling van wat is leidend in dat woonplaatsbeginsel. Dus met de verdergaande specialisatie van die instelling is ook het aantal voogdijkinderen wat daaraan wordt toegewezen is toegenomen. En dat leidt tot te veel druk op onze begroting. Dat is wat wij in de brief uiteenzetten. Of het klopt dat zo is, dat geef ik met zoals ik het nu uitleg, geef ik dat aan. U vraagt, zijn dat dan ook Beemster kinderen elders? Als dat het geval is, en het antwoord moet ja zijn, dan geldt het woonplaatsbeginsel dat ze onder Beemster ouders vallen en zijn dus de kosten voor ons als sprake is van plaatsing in een instelling elders. Is sprake van onttrekking aan de ouderlijke macht van oorsprong Beemster kinderen, dan geldt ook daarvoor dat de voogdijinstelling waar ze dan terecht kunnen, als dat elders in het land is, dat de gemeente waarin die gevestigd is ook voor de kosten verantwoordelijk is. Dus, maar wat precies de verhouding is tussen die aantallen, dat durf ik u niet te zeggen. En ik moet er ook direct bij zeggen, het kan ook nooit zo zijn dat we op basis van dit soort kostenprincipes zouden moeten zeggen van we gaan verkavelen zodat iedere gemeente meer zijn eigen kosten draagt. Ik veronderstel ook niet dat de achterliggende gedachte van uw vraag is. We hebben daar wel de portemonnee die we open moeten trekken, maar niet altijd de zeggenschap over wat gebeurt hier precies. Wordt ook direct de pijn ook aangeduid. Ook dat wordt duidelijk in de brief. Er is nog geen duidelijkheid over die zogeheten compensatieregeling op basis waarvan. En de bedoeling daarvan is dus dat die instelling als regionale instelling gaat worden gekenmerkt. Waarmee dus de kosten daarvan ook door de hele regio gedragen worden. En niet alleen maar door de gemeente Beemster. Wij zetten ons daar zeer voor in. Ook vanuit de gedachte dat de stad levert ook aan ons zijn voorzieningen en daar maken wij graag gebruik van. En wij bieden graag de kwaliteiten van het platteland, van het landschap aan ook stedelijke inwoners. Maar onze kleine gemeente, het gaat toch op basis van de bijna 9000 inwoners dat we gefinancierd worden, maken het niet altijd mogelijk om dat zo te doen. Dat is onderwerp van gesprek om daar financieringstechnisch uit te komen. Zodra daar meer over bekend is, krijgt u dat ongetwijfeld van mij te horen.
Dank u wel voor dit antwoord. De heer commandeur had nog een vraag.
Dank u, voorzitter. Meneer Hefting, in de krant konden wij ook lezen dat onze gemeente zeer ruimhartig te werk is gegaan bij de prikkelen bij woonzorg, bij buurtzorg. Ik vraag me af, maar Edam Volendam heeft een andere weg gekozen. Wat kunt u beramen wat dat ons nou, zonder dat ik uw keuze overigens afkeur, hè, maar wat kost ons deze ruimhartige houding?
Dank u wel, meneer Hefting.
De feitelijke meerkosten, ik moet anders beginnen. ik maak toch wel een beetje bezwaar tegen de term ruimhartige houding en het ruimhartig tegemoetkomen van buurtzorg alsof deze firma overvraagd heeft en wij daaraan tegemoet zouden zijn gekomen. Dat bestrijd ik ten zeerste. Buurtzorg heeft een deur geopend die we zelf ook in de toekomst graag open hadden willen doen en nu in de gelegenheid gesteld om dat eerder te doen. Daarmee valt het wel binnen een budget waarvan de begroting al is vastgesteld en daarmee kan het wel financieel gaan brengen. We voorzien vooralsnog dat het gewoon uit het budget 2016 voldaan kan gaan worden. Maar dat kunnen we pas in de loop van het jaar exact gaan beoordelen. De feitelijke meerkosten heeft u in de brief van 17 februari gezien. De gevraagde bijdrage van 7.900 en de extra subsidie die beschikbaar wordt gesteld van 25.500 euro. Dus alles bij elkaar praat je dan over 33.500 ongeveer. Ja. Maar voorlopig voorzien wij dat binnen het budget kan worden opgelost. En uw vraag over Edam Volendam als vergelijking. De gemeente Edam Volendam heeft ervoor gekozen om niet in te gaan op het aanbod van buurtzorg, maar het aantal cliënten dat binnen die gemeente door TSN bediend wordt, om die te gaan ik gebruik een oneerbiedige term, herverkavelen over de bestaande andere aanbieders binnen de gemeente. Tegen gelijkluidende tarieven neem ik ongetwijfeld aan. Maar daar is dus een inhoudelijk andere stap gezet met andere financiële consequenties. Dat klopt, ja.
Dank u wel. Dit was agenda punt 6. Dan gaan we nu naar agenda punt 7. Vragen aan de portefeuillehouder mevrouw Zeeman. Mevrouw Zeeman gaat daarvoor op haar plaats plaatsnemen. Zijn er vragen voor mevrouw Zeeman? Ik zie één vinger en mevrouw Zeeman zit zo goed als. En ze mag nog even zich installeren, want dat betekent schrijven. Mevrouw van Boven, VVD, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Twee korte vragen. Wij horen geluiden in Purmerend dat er wordt nagedacht over het gescheiden afval ophalen. Klopt dat? En wat betekent dat voor de situatie in Beemster? En de jongerenwerker van Club, die in de Beemster werkzaam was, is al een aantal maanden ziek thuis. Hebben wij daar vervanging voor? Wat gebeurt er met de overdracht van het netwerk wat deze mevrouw heeft opgebouwd met onze jeugd? En hoe heeft u dat gecommuniceerd met de club?
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. De vraag over het gescheiden ophalen van het afval en de geluiden in Purmerend. Ik weet niet precies wat u gehoord heeft. Voor gemeente Beemster blijft het ongewijzigd zoals het nu gaat. En zeer binnenkort komt de evaluatie van de plasticinzameling uw kant op. En als dat overigens aanleiding geeft tot wijzigingen, dan bespreken wij dat uiteraard hier in deze commissie. En zou er ten aanzien van het gescheiden ophalen van afval iets moeten wijzigen, ook dan communiceren we dat met u. De vraag over de jonge werker en club, dat is vooral een interne kwestie natuurlijk ook bij club, maar dat raakt ons als er uitval is. Ik ben niet voldoende op de hoogte van of de vervanging voldoende en adequaat is op dit moment, maar daar ga ik voor u achteraan en zal ik u zo snel mogelijk laten weten. Wij hebben binnenkort ook een overleg waarin dat mogelijk ook wat meer helderheid geeft. Dank u wel.
Dank u wel. Geen vraag meer aan mevrouw Zeeman. Dan gaan wij naar. Sorry.
Voorzitter, zou ik nog een mededeling mogen doen in het verlengde van een vraag die gesteld is, een technische vraag.
Uiteraard.
Dank u wel, voorzitter. Er is vanuit de Beemster Polderpartij een technische vraag gesteld over verdachte locaties als het gaat om bodemvervuiling. Ik zou in dat verband graag met u delen dat de sanering van het terrein bij Mestraweg 17 zeer aanstaande is. 12 februari was een cruciale datum om een start te maken. 4 februari is er een nieuw saneringsplan ingediend, omdat er ook een nieuwe eigenaar voor het perceel is. En die transactie of die overdracht heeft zeer recent plaatsgevonden. Afgelopen woensdag hebben wij met de direct aanwonenden aan het vervuilde perceel, maar ook met de bedrijvigheid, de eigenaren en gebruikers van het bedrijventerrein, kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar, met degene die ook de sanering gaat uitvoeren, het bedrijf dat dat gaat doen. En die gaat dat op een, en daarom past het zo mooi bij het antwoord op de vragen die u stelde, ook op een alternatieve wijze doen. Dus niet het traditionele afgraven en afvoeren van grond, wat in dit geval ook een extra probleem en complicatie zou geven, omdat er ook vervuiling onder het pand zit. Er wordt met injecties bacteriën ingebracht die een schoning op termijn te zien geven. Uiteraard gaan we dat met de Milieudienst monitoren en wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Ik had u graag vanavond al als eerste in kennis willen stellen van wanneer daadwerkelijk begonnen wordt. Maar dat kan ik u nog niet zeggen. Zowel omwonende bedrijven als u worden per brief geïnformeerd. En ik hoop zo spoedig mogelijk u die datum te kunnen doorgeven. Dan is er ook in uw vorige vergadering een vraag gesteld over de toepassing van de PAS en of er eventueel sprake was van wijziging. Ik heb u toen aangegeven dat ik daarvan niet op de hoogte was. Dat is ook niet het geval. Er is voor een enkele deellocatie, en dat resorteert de Veluwe, een kleine wijziging geweest. De ontwikkelruimte die hier in ons gebied beschikbaar is, is ruimschoots voldoende voor de komende 6 jaar. Dat was ook de verwachte ruimte. Dat lijkt er ook nu te zijn. Mocht u daar meer over willen weten, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik u dat ook nog wat meer en wat duidelijker bij brief laten weten, voorzitter.
Dank u wel.
Voorzitter.
Dit is geen discussiepunt.
Nee, ik wil ook geen discussie, maar mevrouw Zeeman vraagt aan ons of wij eventueel meer informatie hierover willen per brief. En bij deze vragen wij deze informatie.
Prima. Het komt eraan, zegt de wethouder. Gaan we over naar agenda punt 8. Vragen aan de portefeuillehouder, de heer Butter. Zijn er vragen voor? Ik zie 1, 2, 3, 4 vingers. Meneer De Lange. Beemstrop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een vraag in het kader van duurzaam, veilig en wegbeheer. Het valt ons op dat er op diverse plateaus, op de kruisingen van wegen en dan met name in het buitengebied, de plateaus in bijzonder slechte staat verkeren. Het beste voorbeeld van een slechte plateau is op de kruising Middenweg-Volgenweg. Maar er zijn er meerdere. En dan worden ze vaak opgelapt met zwart asfalt, wat in mindere mate ook aan de orde is bij de fietssuggestiestroken. Het wordt al met al een bont geheel en mijn vraag is of daar iets aan te doen is. De winter is deze keer niet de boosdoener, die krijgt vaak de schuld. Maar we hebben geen winter gehad, dat gebeurt gewoon. Het is volgens ons gewoon de kwaliteit van het asfalt.
De wethouder.
Dank u wel, voorzitter. In de richting van de heer De Lange. Ik zal dit onderwerp binnenkort in het overleg met het Hoogheemraadschap, als het de wegen betreft, van hen. En wanneer het onze eigen wegen betreft, zal ik het intern aan de orde stellen. Het is mij bekend. Het voorbeeld wat u gaf, Middenweg, Volgenweg, is een duidelijk dat u echt een, ja, zeg maar een lappend kruispunt is in dit geval. Dus ik zal het voor inbrengen namens u.
Dank u wel. Meneer Dings, PvdA GroenLinks.
Dank u, voorzitter. In ons fractieoverleg hadden wij de Stichting Nekkerzoom te gast over onder andere de corridorstudie. En daar kwam op tafel dat daar mogelijk, althans dat hadden zij vernomen, dus dat is een verifierende vraag, er een aanpassing van het tracé zou kunnen worden overwogen. In de zin dat de bekende bocht van de A7 bij Purmerend, het Beuzenbos, zo'n beetje, dat die afgesneden zou worden. Bent u daarvan op de hoogte of zijn dat dingen die naar het Rijk der Fabelen verwezen kunnen worden?
Meneer Butter.
Voor alle duidelijkheid. Het college heeft u, of ik heb een brief gestuurd naar over de stand van zaken dat betreft die halcorridorstudie. Er is verleden week eens een bestuurlijk overleg geweest waar die halcorridorstudie, met name de analysefase, is geaccordeerd. Voor alle, dus één. En in de brief, maar ook in de studie, zijn 4 knelpunten genoemd. En de bedoeling is in de loop van nu tot en met november dat de werkgroep, zeker ook waar het Rijk aan deelneemt, maar ook de provincie, maar ook in dit geval de gemeente Beemster en Purmerend, zijn ze bezig met kansrijke oplossingen. En een van de kansrijke oplossingen zou kunnen zijn dat er aanpassingen getroffen worden tussen de op- en afrit tussen Purmerend Noord en Zuid, of zoals het in de volksmond heet, het kommetje. Echter, er is überhaupt nog geen uitspraak gedaan om het recht te leggen of dat soort dingen. Dat behoort juist in mijn optiek tot die kansrijke oplossingen. Het is nu op dit moment is slechts die 4 knelpunten zijn in beeld gebracht. In relatie, en dat is wel van ons van belang als gemeente Beemster, het onderliggende wegennet. En ik zal misschien meteen kijken ook even in de richting van de heer Groot, omdat hij in de vorige commissievergadering daar een vraag over gesteld heeft. Ook in de rapportage vindt u terug het stuk Zuiddijk, voor alle duidelijkheid. En dat betreft heel duidelijk de Zuiddijk in de richting van de A7 en niet de situatie die wij eerder in deze vergadering wel eens aan de orde hebben gesteld, de Zuiddijk eventueel opwaarderen in relatie met het doortrekken van het Kolkpad. Die discussie voer ik niet. Het Rijk voert op dit moment alleen maar als een kansrijke oplossing naar voren, namelijk een aanpassing van de Zuiddijk ter hoogte van de A7, zeg maar onder de hoogte van het viaduct. Dus het is niet een fabel, maar het is te vroeg.
Dank u wel. Meneer Heijmans, D66.
Dank u wel, voorzitter. Meneer Butte, vorige commissievergadering had ik een opmerking naar aanleiding van uw succesvolle plaatsing van een smiley. Dat daar een lantaarnpaal het zou tegenhouden. Maar toen heb ik het gecorrigeerd via een mail naar u toe. En het bleek dus het voetgangersoversteekbord te zijn. En vandaag was het weg. Hij lag geknakt in de berm. Kennelijk is daar dus een vrachtauto tegen aangereden. Ik vind het een hele rigoureuze oplossing van de gemeente om de smiley dus zichtbaar te maken.
Dank u wel. Wethouder, wilt u reageren?
Nou, dit is echt een open doel voor mij. Ik bedoel, ik heb naar aanleiding van uw mail, en vooral naar aanleiding van uw tweede mail, heb ik dat in ieder geval intern aangegeven wat zich voordoet. Het is niet zo dat ik dan vertevens heb opdracht gegeven aan iemand om dan vervolgens in opdracht van de gemeente aan te rijden. Het verbaast me overigens niet, want onlangs is er ook op een andere locatie, was ineens ook een van de smileys verdwenen. En dat had te maken met een stuk onderhoud, maar in dit geval was hetzelfde effect. Dus meneer Heijmans, ik geef nog steeds aandacht aan uw mail, maar de bal ligt niet bij de gemeente wat betreft het aanrijden van palen.
Dank u wel. Het woord is aan mevrouw Helder, VVD.
Dank u, voorzitter. Ik heb één vraag. Ik heb enige tijd geleden aandacht gevraagd voor het kruispunt Nekkenweg-Oostheuzenweg. Ik heb toen gevraagd of de wethouder wilde onderzoeken of dit kruispunt niet aangepast kan worden, zodat het veiliger kan worden. Nu is er gistermiddag weer een ongeluk gebeurd met een gewonde en veel materiële schade. We hebben geen terugkoppeling gehad. Kunt u hier iets meer over vertellen?
Dank u wel, meneer Butter.
Mevrouw Helder, ik kan u daar niet meer over vertellen. Naar aanleiding van uw opmerking heb ik dat in de verkeersgroep aan de orde gesteld. En ik zal in ieder geval zorgen dat u daar op een passend antwoord op terugkrijgt. Op dit moment kan ik u daar niet verder mee helpen. En ik zal in ieder geval even meegeven hetgeen wat u net naar voren bracht, dat er weer een ongeluk heeft plaatsgevonden. Dank u wel.
Dank u wel. Dan zijn we aan het einde van agendapunt 8. Gaan we naar agendapunt 9. Dat is een presentatie over de verdere professionalisering van de gemeentelijke vastgoed- en accommodatieportefeuille. Deze presentatie wordt gegeven door de heer Van Erp, beleidsmedewerker van het team vastgoed van de gemeente Purmerend. Welkom, meneer Erp, Van Erp. Met ondersteuning van de heer Van Wijnen, onze beleidsregisseur, ook welkom. En dan wil ik eerst het woord geven aan de wethouder voor een inleiding op deze presentatie. Meneer Butter, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal een aantal sheets voor mijn rekening nemen en vervolgens geef ik graag via u het woord aan de heer Van Erp, dan wel aan de heer Van Wijnen. Beiden zullen mij vanavond ondersteunen. Ik sta graag, dames en heren, stil bij een onderdeel van mijn portefeuille, in dit geval vastgoed en accommodatie, beleid, CQ, beheer. En als u kijkt naar de eerste sheet, zet ik wat er in dit geval onder vastgoed van de Beemster moet worden beschouwd. Dat is namelijk een gemeentelijke accommodaties in het kader huisvesting van de gemeentelijke taken. Gemeentelijk bebouwd vastgoed, dan krijg je de relatie van als gemeente eigenaar-verhuurder. En als laatste punt de gemeentelijke gronden, maar dan in dit geval zijn wij wellicht als gemeente verpachter of verhuurder van de gronden. Dat is even allesomvattend wat wij op dit moment verstaan onder het vastgoed en accommodatiebeleid, CQ beheer. Wat we ons met z'n drieën hebben afgevraagd in de afgelopen periode is: wat is er nu exact gedaan? En ik neem u graag even mee in het verleden. Beseffende dat overigens deze portefeuille duidelijk mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt. En ik ben ook niet van plan, en dat zal ik niet doen. Ik kijk naar het verleden en ik zal een aantal dingen opmerken, maar het blijft mijn verantwoordelijkheid. Ik begin bij 2011, zoals u leest. Dan ziet u namelijk dat de inventarisatiefase is afgerond. En er is in 2011 een soort eindrapportage, herstructurering, accommodatie, zeg maar beheer, gemeente Beemster, door u vastgesteld. Daaruit voortvloeiende, en dat staat hier heel mooi, is het stoplichtenmodel. Dat betekent dat er per object een inventarisatie heeft plaatsgevonden, waarbij of gezegd wordt, we doen wel activiteit ontplooien ten aanzien van dit object, of alles is al geregeld. Dus bij groen licht hebben wij nog te werken en bij rood licht zijn we afgerond. Een ander punt wat in de afgelopen jaren, en dat beperkt zich niet alleen maar tot 2011 tot en met dit, in de facturaties in orde, op orde gebracht. Dat is uiteindelijk in 2014 op orde gebracht. Laat ik het daar heel duidelijk in zijn. Waar ik ook, en zeker als bestuurder, in de afgelopen 2 jaar druk mee bezig ben geweest, is de relatie met de huurders en CQ-gebruikers te herstellen. Dat heeft veel energie gekost, veel gesprekken. Dat heb ik ook gedaan, in dit geval samen met mijn collega, mevrouw Zeeman, om in ieder geval een goed beeld te krijgen van wat er binnen de Beemster leeft ten aanzien vanuit het verenigingsleven, dan wel vanuit de instellingen. Een heel belangrijk punt is, maar waar ik zelf niet bij betrokken ben geweest, betreft namelijk het volgende punt: vaststelling en implementatie van de onderwijshuisvestingsverordening. Dat heeft zich allemaal voorgedaan in de periode 2011 tot en met, uit mijn hoofd, 2013. Dat is in het vorige bestuursperiode, heeft dat ontzettend veel aandacht besteed, heel veel inwerking geweest. Opleidingen in dat kader moesten gevolgd worden door de ambtenaren. En met name de implementatie vroeg toch behoorlijk veel aandacht. Wat is er verder? En dan kom je automatisch in 2013 tot 2015 qua optimalisatiefase. En een van de onderwerpen die ik in het afgelopen jaar meerdere malen, ik laat het zo zeggen, gehoord heb, heet het de zuurkool ontleed. Toen ik hier dus de polder in kwam, in de woorden van de heer Groot, kreeg ik te maken met zuurkool ontleed. Ik vroeg me dus echt af, wat betekent dat in deze polder? Dat betekent dat het een strategienota is, voortvloeiende uit de stukken die ik daarnet heb laten presenteren. Het is een basis waarop eigenlijk een en ander binnen het vastgoed, CQ-accommodatiebeleid, is uitgerold. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een brief van mijn zijde, in dit geval van het college, van maart 2015. En dat die brief die betrof 7 thema's, zoals hier staat, en zijn omgevormd tot projecten. Ik verwijs graag in dit geval naar deze brief. En die brief die was voor de beroemde datum van 1 april. Laat ik daar niet voor weglopen. In het coalitieakkoord staat, en wellicht is dat mijn enthousiasme geweest, maar ik heb aangegeven toen ik aantrad dat ik in 1 jaar tijd, in dit geval voor 1 april 2015, dat ik het vastgoed- en accommodatiebeleid, CQ-beheer, op de rails zou hebben. Het spijt me, ik ben daar voor een deel niet in geslaagd. En dat heb ik in ieder geval wel gedaan door een stand van zaken kenbaar te maken, in dit geval in die laatste rapportage van maart 2015. En daar staan een aantal projecten in, en ik hoef daar niet al langs te lopen, maar hier staat even heel kort samengevat. Een aantal projecten hebben wij afgerond en die zijn, zoals wij dat noemen, in de lijn gezet. Met andere woorden, die worden beheerd of behartigd door de ambtelijke organisatie. Dat is 1. Het tweede onderwerp treft u aan over woningen, zeker over vastgoed, verkoop vastgoed. Ook die onderwerpen hebben wij ondergebracht bij de ambtelijke organisatie. En het laatste punt wat ik aanvoer is project 7. Dat is de tarievennota vastgesteld door uw raad op het voorstel van het college. En het staat mij bij, dat was op 24 maart 2015. En ik wil even stilstaan bij die tarievennota, want het is wel van belang voor u. Die tarievennota, op het moment dat u die vast heeft gesteld, heeft u ook heel nadrukkelijk aangegeven dat die nota niet van toepassing is op instellingen en verenigingen die een maatschappelijk karakter dragen. Dat betekent, ze zijn eigenlijk vrijgesteld in het kader van de wet markt en overheid. Dat wil niet zeggen dat die wet ons geen verplichting opgeeft. Namelijk dat wij toch in gesprek gaan met de instellingen en de verenigingen, niet zijnde dat wij dus hen via de tarievennota dus zeg maar een aanslag neerleggen, of hoe je het wil noemen, een bepaalde bijdrage verzoeken. Niet ook uitgaande van de beroemde 10% van de worstwaarde. Nee, het gaat erom dat we met de verenigingen en de instellingen in gesprek zijn en gaan om te kijken of er een bepaalde huuraanpassing plaatsvindt. Want er moet wel een reële huursom gevraagd worden. Dat kost ontzettend veel tijd, veel ambtelijke inzet. En het is ook zo dat zowel collega Zeeman als ik verleden jaar bij de behandeling op de tarievennota heel nadrukkelijk hebben aangegeven dat wij beide bestuurlijk op pad gaan. Juist om richting verenigingen en instellingen om die gesprekken ook daadwerkelijk te voeren. Daar worden wij natuurlijk ambtelijk bijgestaan, dat is terecht en correct. Maar wij wensen dat wij zien beide, en ik praat in dit geval ook voor mijn collega, dit onderwerp staat hoog in het vaandel wat betreft de aanpak. En met name omdat wij natuurlijk in de afgelopen twee jaar de winst die wij enigszins gehaald hebben bij het relatiebeheer, dat we dat eigenlijk wel gestand willen laten doen. In dit opzicht pakken wij beide, dit onderwerp op. Dan is dit mijn laatste sheet, maar dat niet onbelangrijk. Wat u heel goed moet beseffen is dat eind 2013 en wellicht eerder in 2013, dat er binnen onze organisatie zoals we hier werken, zowel bestuurlijk als ambtelijk, dat de focus was op de ambtelijke samenwerking met Purmerend. Dat heeft ontzettend veel tijd gekost, veel aandacht en ik heb het niet over geld, maar het betekent wel dat we alles moesten oppakken wat er lag. En daarbij wil ik even voor mij doen even afsluiten met de mededeling dat het onderdeel vastgoed, en dat staat hier, vastgoed accommodatie heeft, in dat kader een klein en gering onderdeel was. Voorzitter, daar wilde ik allereerst en ik wil graag het woord geven aan Ralf van Erp.
Dank u wel. Gaat uw gang, meneer van Erp.
Dankjewel, Dick. Ik ben Ralf van Erp van Team Vastgoed, gemeente Purmerend. En hou mij bezig met de vastgoedportefeuille van Beemster. Die vastgoedportefeuille is dus op 1 januari 2014 overgedragen. En dat is feitelijk is dat een formele werkoverdracht geweest. Het waren als het ware dossiers die onder constructie zijn overgedragen. In het kader van het beheer is het zo dat je ten aanzien van het beheer voor 70% loopt het, is het business as usual en 30% daar ben je continu mee bezig. Het gaat in het geval van Beemster gaat het om 48 locaties, dat is zowel bebouwd als onbebouwd vastgoed. Het onbebouwde vastgoed is dus, om duidelijk te zijn, zijn niet de grondexploitaties. In totaal was er voor het vastgoed van Beemster in der tijd een halve FTE beschikbaar. Dus die halve FTE was dagelijks bezig met het vastgoed voor de helft van de tijd. Dus voor de duidelijkheid. En dat is voldoende, maar krap.
Pardon, meneer commandeur heeft een dringende kwestie.
Ja, daar komt hij. Dat snap ik niet. 48 locaties, een locatie, is dat bebouwd en onbebouwd? Geeft u dan eens een voorbeeld van een onbebouwde locatie? En u zegt dat zijn niet de gronden?
Nee, dat zijn niet de gronden waar een grondexploitatie onder hangt. Dus dat kunnen gronden zijn die verpacht worden. Dat kan, het zijn ook gebouwen, het zijn sportvelden. Het kan echt van alles en nog wat zijn. Gemeentes hebben nu eenmaal heel veel vastgoed buiten de openbare gebieden. Vanaf 2014 hebben we vooral feitelijk beheerd. Je moet zich voorstellen, je krijgt die vastgoedportefeuille, die krijg je over. We hebben een vastgoedbeheersysteem en die worden in een vastgoedbeheersysteem opgenomen. De contracten die worden feitelijk opgenomen, maar we hebben niet naar de dossiers aan zich gekeken. Dat hebben we eigenlijk pas vanaf september 2015 hebben wij dat gedaan. Toen hebben we ook de interne gemeentelijke controle gedaan. Dat doen wij bij de gemeente Purmerend tweejaarlijks. Dan controleren wij op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid. En we zijn alle dossiers zijn we één voor één gaan doorlopen. En uiteindelijk hebben we een takenpakket is daar uitgerold en dat hebben we uitgedrukt in uren. En feitelijk kwamen we neer op zo'n 1500 uur die nodig is om het vastgoed op het kwaliteitsniveau te krijgen zoals dat zou moeten zijn, conform het Purmerendse kwaliteitsniveau. En dat betekent helemaal niet dat de gemeente Beemster er in het verleden een potje van heeft gemaakt. Maar u moet zich voorstellen, wij zitten in Purmerend, zitten wij met 7 man continu op een vastgoedportefeuille. Het is een veel grotere vastgoedportefeuille natuurlijk. Dan praten we alleen al over 200 bebouwde objecten en bijvoorbeeld 22.000 erfpachten. Nou ja, daar zitten 7 man continu aan en de gemeente Beemster deed dat in het verleden met een halve FTE. Nou, wat gaan we dan feitelijk doen? Voor die 1500 uur, ik kan me voorstellen dat dat een vraag is. Wij zijn eigenlijk al bezig met voor de bebouwde objecten MOP's op te stellen, meerjaren onderhoudsplanningen. Dus u moet zich voorstellen, wij stellen een technische staat van het gebouw vast en daar leggen we een financiële raming ten aanzien van het onderhoud tegenover. En die technische raming zal in 2017, dat leidt natuurlijk tot een financieel overzicht, die zal in 2017 in de begroting worden opgenomen. We zullen, nou Dick gaf het zelf net al aan, de wet markt en overheid toepassen. Als je als gemeente je op de vastgoedmarkt, als je die betreedt, dan ben je een private partij. Je mag als gemeente geen private partijen bevoordelen, dus wij moeten een minimaal kostprijsdekkende huur moeten wij doorberekenen, tenzij we de huurder aanwijzen als zijnde een huurder in het kader van het openbaar belang. Nou, dat is een slag die we hier ook nog zullen moeten maken. Er zullen nieuwe contracten moeten worden opgesteld, bijvoorbeeld met de voetbalclubs. Er zijn een drietal voetbalclubs hier, waarvan een tweetal de contracten zullen moeten worden aangepast, ook met het oog op de zelfredzaamheid. Daar kom ik zo even op terug. En een derde voetbalclub, daar is nog helemaal geen contract mee afgesloten. Dus daar zullen we ook mee om tafel moeten. De gedachte ten aanzien van die zelfredzaamheid is dat het college heeft in het verleden een taakstelling gehad van, ik meen, 45.000 euro. Die is op dit moment niet meer aan de orde, maar het uitgangspunt van het college is nog wel dat we de zelfredzaamheid bij de sportclubs zullen bevorderen. Dus concreet komt het dan op neer dat we zullen kijken van oké, wat kunnen de sportclubs zelf doen en wat moeten wij als gemeente nou feitelijk doen? Nou, daarnaast zijn er een aantal bestaande overeenkomsten die moeten vernieuwd worden. Je moet denken aan de vestiging van recht van opstallen, nieuwe huurcontracten, etc. En daarnaast wil het college een vastgoedmanagementrapportage. Op dit moment wordt u geïnformeerd over het vastgoed middels de paragraaf kapitaalgoederen in de begroting. Daar is niet alleen het vastgoed in opgenomen, maar daar zijn bijvoorbeeld ook de auto's, het wagenpark van de gemeente opgenomen. Nou, die informatie die sneeuwt onder bij de rest van de begroting. U krijgt geen inzicht sec in de vastgoedportefeuille als geheel. En daarom willen wij die vastgoedmanagementrapportage opstellen. In die vastgoedmanagementrapportage worden er enerzijds de opbrengsten en anderzijds de kosten weergegeven. Er worden de risico's die wij lopen ten aanzien van de portefeuille in kaart gebracht. En er worden ook voorstellen gedaan over de te nemen beheersmaatregelen. De gedachte is dat wij dan in september met de eerste vastgoedmanagementrapportage komen. En vervolgens is de gedachte dat die management vastgoedrapportage jaarlijks terugkomt en ingebed wordt, niet formeel, maar informeel in de PNC-cyclus. Dat betekent dat u dan jaarlijks, in zo rond juni, een vastgoedmanagement rapportage zult krijgen, zodat u goed geïnformeerd wordt over wat er nu speelt ten aanzien van het vastgoed. Nou, daarnaast zullen de verkoop van de panden begeleiden, hè, vastgoed hebben en houden is niet de core business van een gemeente. Dus de gedachte is dat het vastgoed wat de gemeente niet nodig heeft, dat dan ook op de markt gezet wordt. En nou ja, daar zal ook tijd in gestoken moeten worden. En een andere opvallende zaak is het restgroenbeleid. Vanuit de gemeente Purmerend worden wij geconfronteerd met veel bewoners die graag stukjes grond willen kopen bij de tuin. Het is In veel gevallen is het mogelijk, in sommige gevallen is het ook niet mogelijk. Daar zijn duidelijke criteria voor. We krijgen ook die vraag vanuit de gemeente Beemster en moeten vaak nul op het request verkopen, omdat er gewoon nog geen beleid is. Dus we willen u ook een restgroenbeleid voorleggen. Nou, wat is daarvoor nodig? We hebben dus, wat ik net aangaf, die halve FTE hebben we meegekregen, als het ware, in het kader van ambtelijke overdracht. De gedachte is, met het oog op de raming die we hebben gemaakt, dat we een incidentele capaciteit nodig hebben voor een periode van ongeveer een jaar. En het gaat dan om multidisciplinaire capaciteit, zoals hier staat. Dan moet je zich voorstellen, we hebben juridische kennis nodig, we hebben financiële kennis nodig, we hebben vastgoedkennis nodig, controlling. Dat allemaal bij elkaar zorgt ervoor dat wij die ene FTE per jaar denken nodig te hebben. Nou, de kosten hebben we daarvan ook in beeld gebracht, €90.000. De gedachte is dat dan op een gegeven moment na dat jaar dat die vastgoedportefeuille op orde is, dat u zicht heeft en dat het college verantwoording aflegt aan de raad, dat u zicht heeft op die vastgoedportefeuille. Een up-to-date contractvorming is er, dus er is geen sprake meer van objecten waar geen contract aan ten grondslag ligt of geen up-to-date contract aan ten grondslag ligt. En een beleid omtrent restgroen. Dus een verkoopbeleid omtrent restgroen, wat weer inkomsten kan genereren en wat de burger ook weer dient ten aanzien van de mogelijkheden om de tuin eventueel uit te breiden. Dat is even mijn verhaal.
Dank u wel, meneer Van Erp. Als u knopje weer uit wil doen, dan kijk ik even rond of er
voorzitter, vragen zijn. Even,
sorry. Ja, meneer,
nog even afsluiten in die zin. Dat wil ik in ieder geval even de raadscommissie heel nadrukkelijk meegeven. Er zijn eigenlijk twee punten. Eigenlijk drie punten. Vanuit het college wordt ontzettend veel waarde gehecht. En volgens mij past het ook binnen onze, zeg maar, cyclus wat betreft begrotingen en jaarstuk, et cetera. Namelijk, ik wens graag vanuit mijn portefeuille, in dit geval dan niet financiën, maar vanuit mijn vastgoed- en accommodatiebeleid portefeuille, uitvoerig stil te staan bij die vastgoedmanagementrapportage. En ik heb twee dingen. De heer Van Erp gaf dat ook heel nadrukkelijk aan. Het is eigenlijk een soort stand van zaken. Het is ook een stuk verantwoording van mijn zijde richting u. Ik denk dat het van belang is. En daarbij is het ook van belang dat ik het dan vervolgens ook meteen kan presenteren in het licht van kaderbrieven, in het licht van jaarstukken, maar ook in het licht van de toekomstige begroting van de jaren daarna. Dus dat is één. Het tweede punt is, dus heel nadrukkelijk nog even bij de ambtelijke capaciteit die gevraagd wordt. Het is incidenteel, en ik praat over één jaar, van maart tot maart. En dat betekent, en we hebben ook heel nadrukkelijk, heeft de heer Van Erp nog eens, en dat wil ik nog een keer benadrukken, aangegeven dat wanneer dat jaar voorbij is, dan zal ik mij moeten verantwoorden, dat is geen probleem. Maar het betekent ook dat vervolgens de bestaande ambtelijke capaciteit het beheer kan blijven uitvoeren. Dus het is een incidenteel aangelegenheid. Dat wou ik. En mijn laatste punt wat ik graag wil meegeven is namelijk dat hetgeen wat u nu gehoord heeft, en daar mag u met alle plezier vragen en opmerkingen over hebben. De bedoeling is dat vanuit het college om op 22 maart aanstaande dit onderwerp gericht aan u voor te leggen ter besluitvorming. Dus even voor alle duidelijkheid. We kunnen nu discussiëren, maar wellicht heeft u nog opmerkingen die u zegt van dat wil ik nog eens bestuderen. Daar kom ik graag op terug. Die gelegenheid heeft u op 22 maart aanstaande. Binnenkort krijgt u het collegevoorstel voorgelegd. En u kunt eventueel ook technische vragen overstellen. Maar dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga toch even kijken of er nog vragen zijn, technische vragen of vragen van andere aard. PvdA GroenLinks.
Ja, ik heb even een vraag over die €90.000, dat is grofweg een 1 FTE. Is dat bovenop de halve FTE die al besteed wordt? Of is dat in totaal? Dus is het verschil nou een halve FTE of een hele FTE?
Meneer Putter.
Als we beide doen, wordt het goedkoper, maar het is niet zo. Weet het, het is boven die halve FTE.
Dank u wel, meneer De Lange.
Ja, ik heb een vraag aan de heer Van Erp. Komen er vanuit de organisatie ook aanbevelingen voor eventueel samenvoegen van huisvesting of andere vormen van accommodatie, waar samengewerkt kan worden tussen diverse verenigingen in dit geval?
Dank u wel, meneer Van Erp.
Nou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, alleen om daar heel iets concreets over te zeggen, dat kunnen we op dit moment gewoon nog niet doen.
Dank u wel. Zijn er meneer Groot, D66?
Ja, dank u wel. Eerst even een mogelijke misverstand. Ik dacht dat de wethouder aangaf dat hij dat wij bij de tarievennota, zeg maar, de verenigingen al hadden aangemerkt als rechtspersonen van algemeen nut. En u zegt dat moeten wij nog weer in de volgende ronde met de vereniging gaan afspreken. Dat het instellingen voor algemeen nut zijn, dat moeten wij dan kennelijk nog vaststellen. Dus even een vraag, hebben we ze nou wel al, zeg maar, tot zulke instellingen verklaard? Of moeten we dat nog doen? De wethouder gaf aan, we hebben het gedaan en u zegt, we moeten het nog gaan doen.
Wat ik gezegd heb, verschilt volgens mij ook niet wat de heer Van Erp gezegd heeft. Het gegeven is dat u, op het moment dat de tarievennota is vastgesteld, of werd vastgesteld, heel nadrukkelijk hebt aangegeven in een vrijstellingsmogelijkheid voor verenigingen en instellingen die een maatschappelijk karakter dragen, dat daarvoor, in dit geval eigenlijk, weet het, die tarievennota niet van toepassing is. En voor alle duidelijkheid, als ik dat even kijk naar alle verenigingen en instellingen die wij kennen, dan zal het resulteren dat er 2 uit 3 instellingen, zeg maar, de tarievennota wel op van toepassing is en de overige verenigingen en instellingen niet. En dat is in maart verleden jaar heel nadrukkelijk naar voren gebracht. En dan krijg je wel het verhaal wat de heer Van Erp ook terecht zegt. Wij moeten daar nog natuurlijk, en dat probeer ik straks ook een keer duidelijk te maken, die verenigingen en instellingen waar dus de tarievennota niet op van toepassing is, wil ons niet vrijwaren van het feit dat we niet met hen in overleg moeten om te komen tot nieuwe huurstellingen. En dat zei de heer Van Erp namelijk. Dus wij, het klinkt misschien even uitgaande dat we zoveel objecten hebben en daar of zoveel verenigingen en instellingen hebben en daar zouden er maar 3 van zijn waar we mee in gesprek moeten. Nee, we moeten met 3 instellingen in gesprek op basis van de tarievennota en met de overige instellingen en verenigingen gaan we in gesprek om over een reële huursom et cetera te praten. Dat is het verschil.
Nee, maar dat, ik meende dat u dat, maar dan komt het, we gaan nog in gesprek, maar bij het vaststellen van de tarievennota en daarvoor met de zuurkool ontleed was dit ook al aangekondigd. U zou dan die met name ook, zeg maar, de symbiose tussen verenigingen proberen na te streven en dan ook tussen de huur en de subsidie die wij geven. Maar dat staat nog in de startblokken, begrijp ik. Mijn vraag aan de heer Van Erp is, u zegt eigenlijk van, nou ja, we hebben het met punt 5 FTE redelijk gedaan. Trof u nou achterstallig onderhoud aan in die portefeuille of zegt u nee, de beheerfase, de beheerssituatie was wel conform vereisten, maar wij willen meer? Of?
Nou, wat ik al aangaf, ja, natuurlijk kom je achterstallig onderhoud tegen. In het kader, wat ik in de presentatie al aangaf, in het beheren is het zo dat je met 70%, dat loopt gewoon. Maar 30% heb je altijd het meeste werk aan. Dus het verbaast mij niet dat er sprake is van achterstallig onderhoud. En er is met een halve FTE, is dat vastgoed beheerd. Ja, dan kun je op zich ook verwachten dat er enig achterstallig onderhoud plaatsvindt. Of er sprake van is, zonder daarbij te zeggen van er is een potje van gemaakt. Want dat is ook niet aan de orde.
Ja, en dan de achterstallig onderhoud kun je zeggen, hey, de dakgoot is lek, maar je kunt ook zeggen, de beheerssystemen waren niet op orde, of onze gegevens waren niet up-to-date, of onze strategieën waren verouderd. Kortom, kunt u een beeld geven van wat u dan aantroffen in
Om een heel concreet voorbeeld te geven, wij hebben in Purmerend hebben wij per object een MOP, meerjaren onderhoudsplanning. En die moet hier ook komen per object, zodat u ook als raad inzichtelijk heeft wat gaan daarvoor kosten de komende jaren komen. En zodat er ook op gestuurd kan worden. Dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is recht van opstal wat niet gevestigd is, maar wat wel gevestigd zou moeten worden, omdat je anders als gemeente verantwoordelijk bent. Ja, ik zou de hele portefeuille door kunnen lopen, maar op dat niveau zit het.
Dank u wel. Dat waren de vragen, meneer Groot. Mevrouw van Boven, VVD.
Dank u wel. We hadden het net al over de verenigingen en de vrijwilligers. Gaan wij op 21 maart gaan wij hier dan al met het maatschappelijk middenveld over praten, of ligt dat in een ander tijdslijn?
Wie wil reageren op 22 maart?
Mevrouw 21 Zemel. Maart. En dan komt 22 zo, want dat zit erachter. 21 maart bespreken we de stand van zaken in het maatschappelijk beleidskader. En dat doen we in een informele setting hier met commissieraadsleden. En dan krijgt u een stand van zaken met een toelichting van hoe heeft het maatschappelijk beleidskader in het voorbije jaar nou gefunctioneerd. Heeft het ook de resultaten opgebracht die we ervan verwachten? Moet dat bijgestuurd? Dat soort dingen. En dat heeft... In financiële zin heeft dat relatie, maar daar hebben wij het de 21ste nog niet direct over. En die exercitie van de 22ste is hier in uw raadscommissie en heeft een vervolg vanuit ons beide portefeuille met het veld.
Voorzitter, mag ik even aanzetten? Dat is ook wat op een van de sheets kwam, namelijk over de beroemde zelfredzaamheid betreffende de verenigingen en instellingen. Dat is ook de reden waarom ik in mijn betoog aangaf dat ik met mijn collega Zeeman op pad ga. Juist omdat we juist bij die desbetreffende besturen in gesprek moeten gaan wat betreft contractverlening, dan wel nieuwe contracten, et cetera. En met name ook aan inzoomt op wat eigenlijk het maatschappelijk beleidskader voor ogen heeft gestaan, namelijk die zelfredzaamheid, of men daarin geslaagd is. En dan is er wel een link tussen mijn portefeuille en haar portefeuille. Daarvoor is het ook heel plezierig dat we met z'n tweeën gewoon optrekken in dit geval.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen, meneer commandeur, CDA?
Ja, dat is niet zozeer een vraag als wel een opmerking. Ik ben het volstrekt oneens met de constatering dat er eerst beleid moet zijn voordat je kunt handelen. Dat zou wel heel vreemd zijn als een college voor alles in beton vastgelegd beleid moet hebben. En dan doel ik op het restgroen. Natuurlijk kun je ook werkende weg met je gezonde verstand al beslissingen nemen. En ik ben erg bang dat je heel veel burgers onnodig laat wachten. Maar goed, dat zijn opmerkingen en gedachten die met elkaar moeten wisselen op de 22e.
Waarvan akte. Iedereen heeft vraag kunnen stellen. Ik wil de heer Butter nog even het woord geven.
Toch even de behoefte om even te reageren op de heer commandeur qua opmerking. Eigenlijk verbaast me eigenlijk dat hij zegt van je hebt niet altijd beleid nodig. Volgens mij is het juist ontzettend verstandig als gemeente dat je ook mede in het licht van rechtsongelijkheid en dat soort zaken, dat je naar je inwoners toe aangeeft hoe je wat voor beleid je geformuleerd heeft en welke rechten men daaraan kan ontlenen. En ik vind het wat juridisch wat dunnetjes, meneer commandeur, en volgens mij bedoelt u dat ook helemaal niet, dat we dan op een gegeven moment je creëert onbewust een stuk willekeur. En volgens mij moet je dat als gemeente moet je daar heel ver van afblijven. Dus ik wil graag blijven.
Ik denk dat je als gemeente heel veel beslissingen neemt, werkende weg, en dat je dat later soms in beleid gaat vastleggen. Maar het is natuurlijk ondenkbaar dat je voor alle beslissingen beleid nodig zou hebben. Dat lijkt me echt onnodig. Maar goed, de 22e gaan we verder.
Voorzitter, we zijn hier toch wel regelgeleid bezig over het algemeen. En u ook.
Zeker. In het algemeen, u zegt het precies goed. En voor nieuwe zaken, en dat is het restbeleid, daar hebben we eigenlijk heel weinig over gesproken in dit gremium. Ja, daar was geen beleid voor. En het is toch te gek dat je burgers daar gewoon laat bungelen.
Meneer commandeur, duidelijk wat u vindt. Ik wil nog even meneer Van Erp het woord geven als laatste. En dan ronden we dit punt af. En meneer Groot daarna nog.
Nou, meneer Groot is nu de derde keer geweest. Ik word afgekapt, mevrouw de voorzitter. Het lijkt me dat de heer Van Erp dan de laatste is van u. Vindt u niet?
Om het even uit de politieke context te halen, daar zit ik ook voor. Restgroen beleid is er ook om aan te geven of je bijvoorbeeld stukken openbaar groen, wat nu openbaar groen is, wat tegen een tuin aan ligt, of je dat wil verkopen. En ik denk dat daar toch echt wel beleid voor is. En daar is gewoon vraag naar, daar worden wij dagelijks mee geconfronteerd in Purmerend en ook wat minder regelmatig weliswaar in de Beemse. Dus ik denk dat daar technisch beleid voor zou moeten zijn om het uit de politieke context te halen.
Dank u wel, meneer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wijs op de discussie die we hier over dit onderwerp al hebben gevoerd bij het groenbeheer. En toen hebben we het ook over sneppergroen gehad. En de raad heeft wel degelijk haar gevoelens ook uitgesproken dat we daar zeker terughoudend mee zijn. En ik snap best dat het college zegt, als we nou echt zaken willen doen, dan moeten we van de raad een uitspraak hebben. Ja, dat heet beleid, meneer commandeur, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is heel verstandig van het college dat ze de raad daarvoor in positie brengen en dat we daar dan ook de burgers kunnen bedienen. Of dat wij het openbaar groen kunnen koesteren, want dat is tenslotte ook onze taak.
Dank u wel. Ik ga het punt nu afronden en hiermee afsluiten. Meneer Van Erp, bedankt voor uw toelichting. En meneer Van Wijnen, excuses Kees. En we gaan verder naar agenda punt 10. Er zijn ingekomen stukken. Er zijn geen ingekomen stukken, dus gaan wij door naar agenda punt 11. De rondvraag. Zijn er raadsleden die aan de andere raadsleden een vraag of verzoek hebben? Ik kijk rond, ik zie geen vingers. Dat betekent dat wij doorgaan naar agenda punt 12 en dat is de sluiting. Ik wil u allen bedanken voor uw aanwezigheid en inbreng. En wij beginnen om 10 over 10 minuten met de raadsvergadering. Dank u wel, goedenavond.